Hi allemaal, welkom bij alweer de derde aflevering van Hoe doe jij dat, de podcast. In deze podcast probeer ik een beetje wijzer te worden over de meest uiteenlopende onderwerpen door met iemand in gesprek te gaan en hen de vraag te stellen, hoe doe jij dat? En in deze aflevering heb ik de gast Jason!
Yes.
Foutje, wauw. Voordat we gaan beginnen, je kan deze podcast beluisteren via Spotify of iTunes bijvoorbeeld. Maar als je wil, kun je ook meekijken via YouTube. En dat kan gewoon via mijn kanaal, Die is voor Dazzle. Wij kennen elkaar al een tijdje.
Ja.
Maar ik denk dat jij in heel korte tijd een van mijn meest hechte vrienden bent geworden. Dus ik vind het heel leuk dat je erbij bent vandaag.
Ik ook.
Maar het lijkt me dus heel leuk, in plaats van dat ik jou ga voorstellen, dat jij zelf eventjes aan de kijkers / luisteraars vertelt wie jij bent.
Mijn naam is Jason en ik heb een foodblog waar ik vegan recepten deel. En de laatste tijd ook wat meer praat over social topics, taboes, al een tijdje, stigma's. En probeer ik eten te gebruiken als een tool om mensen samen te brengen en te praten over dingen die we gemeen hebben of misschien niet gemeen hebben. En daarin wat meer informatie te delen.
Ja, dat vind ik echt zo tof. Dat is ook een van de reden eigenlijk dat ik jou super graag te gast wilde hebben in de podcast. Omdat jij mij op heel veel vlakken inspireert. En ik vind het echt geweldig hoe jij op zoveel verschillende manieren de wereld een beetje leuker en mooier probeer te maken. We gaan het vandaag over heel uitlopende onderwerpen hebben eigenlijk. Ja. Maar waar ik voornamelijk op wil focussen is van eigenlijk seksualiteit, gender, identiteit en gelijkheid. Omdat dat denk ik heel brede onderwerpen zijn, maar super interessant. En ik denk dat daar zoveel over te ontdekken valt. En ik dacht dat jij ook wel echt het uitgesproken persoon zou zijn om het hierover te hebben. Aangezien je ook heel open bent. En ja, denk ik daar een heel mooi perspectief op kan bieden. Ook weer heel anders dan mijn eigen. Natuurlijk. Trouwens, dat heb je nog helemaal niet gezegd. Je zegt wel foodblog, maar waar kunnen mensen je precies volgen? Want you need to see this. Het is echt zo mooi wat jij maakt.
Je kunt mijn werk zien op de Indigo Kitchen. Mijn website is theindigokitchen.com en op Instagram gewoon de Indigo Kitchen.
Oh, en binnenkort komt er ook iets heel leuks. Of mag je daar nog niks over zeggen?
Ik denk dat ik wel wat over kan delen.
You heard it here first.
Ik ben bezig met een kookboek waarin ik een aantal vegan comfort food recepten ga delen. Zijn veel recepten die geïnspireerd zijn uit mijn jeugd, maar ook recepten die ik onlangs heb bedacht in de keuken. Het is gewoon een combinatie van mijn favoriete comfort food gerechten, alles veganistisch. En ja.
Ik kan echt niet wachten. Het klinkt nu al echt geweldig. Maar goed, daar gaan we deze podcast dus niet over hebben, zoals ik net al zei. Laat ik beginnen met een vraag, denk ik eigenlijk heel erg breed. Hoe en identificeer jij jezelf?
Ik identificeer mezelf niet zo snel in labels, zeg maar. Ik bedoel, ik ben een man, ik ben gay, lang, kan koken.
Ja.
Ik weet niet, ik vind het best wel lastig, omdat ik mezelf niet zo heel snel in een hokje plaats. Omdat het soms beperkend kan zijn, vind ik zelf. Maar tegelijkertijd gebruik ik het soms dus wel om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Waarin het dan wel een nut heeft om een bepaalde
een meerwaarde.
Ja, precies. Maar op dit moment als alien eigenlijk.
Als alien. Nou, dat was wel grappig. Want ik zeg, ja, dat is eigenlijk een heel makkelijke vraag de eerste. Maar dat is dus helemaal niet zo makkelijk. Blijkt dus.
Ja, ja, ik denk dat het er heel erg van afhangt van welk perspectief je ernaar kijkt. En ook aan wie je de vraag stelt.
Ja.
Ik persoonlijk identificeer mij niet heel snel persoonlijk als het een of het ander.
Ja.
Daarin wil ik niet zeggen dat ik bijvoorbeeld non-binary ben of zo. Ik ben heel erg gewoon, ik weet wat ik ben.
Ik moet doen me denken aan die video van Nikki Tutorials laatst, waar ze natuurlijk uitkwam als trans. Ja. Waarin zij heel mooi zei, I'm me. En niet met allemaal labels, maar dat ze zeggen gewoon, ik ben Nikki, ik ben wie ik ben. En dat is alles wat je hoeft te weten.
Ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is om bepaalde verschillen te erkennen en te zien dat er bijvoorbeeld, als je kijkt naar people of color, dat er gewoon nog heel veel gedaan kan worden. En ook voor trans people over de hele wereld. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Brazilië, weet je, waar het heel anders is dan hier.
Ja.
Waar ook nog heel veel gebeurd wordt. En dan is het belangrijk om te zien dat een bepaalde groep mensen benadeeld worden of oppressed zijn.
Ja.
En daarin is het heel erg belangrijk om die verschillen, zeg maar, te zien en tegelijkertijd ook te zien dat dat niet het enigste is wat iemand is. Want iemand is niet alleen maar dit of dat. We zijn allemaal mens en we zijn allemaal verschillend in onze eigen, wat het ook mag zijn.
Ja.
En ja, het is dus inderdaad een best wel ingewikkelde vraag. Mm-hmm. Maar ook wel belangrijk om erover na te denken, denk ik. Wat betekent het eigenlijk?
Ja.
Daadwerkelijk.
Ja, ik wil hier straks nog zeker op doorgaan, want ik vind het echt mega interessant. Maar om nog heel eventjes, even een beetje vanaf het begin te beginnen eigenlijk. Is er voor jou een bewust moment geweest dat je uit moest komen? Of was dat gewoon heel natuurlijk? Dat je het soort van altijd al, dat iedereen het al wist? Of daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat
Er is wel echt een punt gekomen dat ik ervoor uitkwam. Omdat ik ben opgegroeid in een environment waar het niet echt normaal, het was niet normaal. En daarin was ik vooral heel erg met mezelf in de strijd, want ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en ik was heel erg soort van, oh nee, ik ga naar de hel. En ik was heel erg bang voor verstoting. En het duurde, denk ik, tot ik denk dat ik, het moment dat ik uit huis was, heb ik via een tante van me tegen mijn vader laten vertellen. Ik ben via iemand anders uit de kast gekomen.
Ja.
Bij mijn moeder heb ik het zelf gedaan. En bij mijn vrienden op een gegeven moment, ik denk rond mijn 15e.
En hoe oud was je bij je ouders?
Bij mijn moeder ook rond mijn 15e. Bij mijn vader rond mijn 17e.
Oké. En wat was de reden, als je dat wil zeggen, dat je dan met je vader dan gewacht had? Of het niet zelf,
omdat
dat
bij
enger vond?
Ja, dat vond ik nog wel echt een stuk spannender. Ook omdat mijn vader Surinaams is. En in de Surinaamse cultuur is het heel anders dan bijvoorbeeld wat hier gebeurt om me heen. Is het, voor mijn gevoel in ieder geval wordt het sneller geaccepteerd. En misschien zit ik ernaast. Maar dat is in ieder geval wat ik zelf voelde en de reden waarom ik wat terughoudender was. En ook omdat mijn vader heel gelovig is. En in het geloof, toentertijd, ik weet niet hoe dat nu gaat voor mensen, was het ook niet, het was gewoon een taboe. En ik voelde me niet echt vrij om dat te delen. Ik voelde me heel erg terughoudend. En bij mijn moeder was het een heel ander verhaal. Daar ging het gewoon een soort van, ik kon het gewoon niet meer dragen, weet je wel. Dus ik moest het sowieso delen met iemand die dichtbij me stond. En met mijn vrienden toen ook. En dat hielp mij heel erg om, zeg maar, dat te dragen verder. Ook al had ik het niet met iedereen gedeeld. Maar wist ik wel dat er een aantal mensen om me heen waren die mij zagen en mij supporten. Ja. Dus dat was heel erg fijn.
Dus hun reacties waren gewoon heel positief?
Ja.
En met je vader, is dat uiteindelijk, kon hij dat accepteren?
Ja, we zijn nu wel op een punt waarin, ik bedoel, het is niet iets wat we echt bespreken, maar hij accepteert het en
gelukkig.
Gewoon prima nu.
Ja. En hoe was het dan, want daarvoor zei je, ik kon het niet meer inhouden. Hoe was het dan om tot je, eigenlijk 15e dat bij te moeten dragen? Want vanaf wanneer wist je eigenlijk voor jezelf al van, dit is wie ik ben, dit zijn mijn gevoelens, en dat je het kon plaatsen eigenlijk dat je gay was?
Ik denk rond mijn 13e, 14e, toen ik op de middelbare school zat en wat meer, zeg maar, van het leven leerde, zeg maar, op de basisschool was ik heel erg in een bubbel. En toen was ik er sowieso, ik denk dat de meeste kinderen, I don't know, in ieder geval ik was er niet mee bezig. Ik was heel erg bezig met Pokémon en Dragon Ball Z. Dus ik was nog niet heel erg bezig met mijn seksualiteit.
Nee.
Ik bedoel, dat zal voor iedereen anders zijn. Maar voor mij op dat moment was dat niet echt iets wat heel erg op de voorgrond lag. En toen ik op de middelbare school kwam, was iedereen daar een beetje mee bezig.
Dat je verliefd bent. Oh, ja, die is op die.
Precies. Dus het werd toen opeens een topic. Mensen hadden het over seks. Mensen hadden het over aantrekking en verkeringen en zo, weet je wel. Dus toen begon ik wel te denken van, oh, maar hoe werkt dit dan? En waarom voel ik me eigenlijk ook tot meer jongens, mannen dan vrouwen? En toen was ik dus ook heel erg in strijd met mezelf van, oh, maar dat hoort niet en dit is slecht en duivels. En toen op een gegeven moment, toen dacht ik van, weet je wat, ik ging me een beetje verdiepen en je had het internet, dus ik had wat meer informatie toen. En toen dacht ik van, ja, ik kan dit gewoon niet meer dragen. Ik denk dat ik nu wel weet wat de conclusie is. Eerst dacht ik van, oh, ik ben bi. Of ik dacht van, het is een fase.
Mm-hmm.
Maar dat was niet het geval.
Ik zat een face, man.
Dus het hele... Ik voel me heel erg privileged dat ik in een positie was dat ik het met vrienden en mijn moeder kon delen. En dat die er zo goed op reageerde. En dat was voor mij toen wel een punt waarin ik... in ieder geval niet meer die heavy load voelde.
Nee, dat luchtte dan wel echt op dat je dat kwijt was en met de wereld kon uitspreken. Want dat lijkt me wel lastig als het... ja, het is toch wel een groot deel van wie jij bent. En ja, hoe je voelt, dat is... als je verliefd bent op iemand, je gedachten overnemen. En ik kan me voorstellen, vooral als je denkt van... ik ben anders of dit hoort niet wat je zegt, het is duivels. Ja, onze maatschappij is natuurlijk heel erg... heteronormatief. En hoe ik me voelde, dat klopte ook precies met wat ik omheen zag en wat ik in films zag en op tv en zo. Dacht ik, ja, ik ben een meisje, word verliefd op jongens en all is well, weet je wel. Dat is gewoon hoe het hoort.
Yes.
Precies. Dus lijkt me inderdaad heel lastig om dat gevoel niet te hebben. En dat is denk ik wat ik in de recente jaren steeds meer ben gaan beseffen en in ben gaan verdiepen eigenlijk. Omdat het zo'n niet... voor iedereen zo is.
In mijn omgeving had ik niet echt punten waarop ik een soort van aansluiting of erkenning voelde. Maar dat heb ik dus uiteindelijk wel kunnen vinden omdat ik eigenlijk mijn eigen community een beetje op ging zoeken.
En was dat iets specifieks op het internet? Een forum of zo? Of een, weet ik veel, iets wat jou had geholpen?
Ja, forums, je had MSN en weer mensen via mensen. En uiteindelijk rolde ik een beetje in mijn eigen groepjes mensen en was ik vaker daar en dan weer daar. Mm-hmm. En had ik eigenlijk een beetje verschillende werelden waar ik in leefde. Had ik de wereld in Haarlem waar ik opgroeide, met de mensen van mijn school en mijn omgeving. En dan had ik in Amsterdam mijn vrienden hier, waar ik dan weer mee uitging. En...
je had echt heel erg losse clubjes eigenlijk, van die deed je dat en met die ging je dat doen.
Ja, dat was dan wat meer in de gay scene op dat moment. Dus dan voelde ik meteen ook een soort van erkenning. Want iedereen zit in hetzelfde bootje.
Ja.
En...
ik kan me voorstellen dat misschien wel heel bevrijdend moet zijn. Dat je dan denkt van, eindelijk mensen die begrijpen hoe ik me voel. En er hetzelfde in zitten. En dat je het er gewoon over kan hebben.
Ja, dat was heel erg fijn. Ik merkte ook echt dat ik heel veel, toen de periode heel vaak... uit wilde gaan en daar wilde zijn. Omdat het voelde als een soort van bevrijding. Om gewoon te kunnen zijn hoe ik me voelde op dat moment. En dat heeft me zeker geholpen.
Ja. Je zegt net dat het heel bevrijdend was. Dat je eindelijk in die gay scene kwam. En dat iedereen jou begrijpt. Maar er zijn nog steeds een heleboel mensen die het niet begrijpen. Heb jij je wel eens ongelijk behandeld? Of zelfs onveilig gevoeld om wie je bent?
Het antwoord daarop is ik ben wel in situaties geweest waarin ik me ongelijk heb gevoeld. En dan niet alleen per se om het gay zijn, maar ook gewoon om het feit dat ik niet wit ben. En zelfs in de gay scene. Ik bedoel, de gay scene op dat moment was voor mij heel erg... Ik trok heel veel op met people of color en... mensen die gewoon, waar ik me gewoon fijn bij voelde. Maar ik heb wel ook ervaren dat zelfs in die scene, wat ik dus soms best wel typerend vind aan een groep van mensen die al marginalized zijn, dat ze dan alsnog... je weet hoe het is om niet onderdeel te zijn van een normatieve wereld, laat ik het zo maar zeggen. En dan alsnog is er... daarin een soort van gevoel van superioriteit. En dan vooral merk ik dat onder witte gay mannen. Die dan toch nog hoger in de hierarchy zitten voor hun gevoel.
Ja.
Dat heb ik wel meegemaakt. Vooral bijvoorbeeld vorig jaar toen was ik een drankje aan het doen voor mijn B-day. En toen maakte iemand een negergrap bijvoorbeeld. Dat ik echt dacht, Oké. We zijn nu in 2019 en...
Mensen denken nog steeds dat dat oké is, dat, ja, dat grappig is.
Dat grappig is. En ik probeerde uit te leggen, dus ik ging in debat. En toen op een gegeven moment werd ik zo heated dat ik dacht van, ik moet nu gewoon echt een stap terugnemen en ik moet gewoon weggaan.
Ja, en, wel heel goed dat je dan daar wel gewoon iets over durft te zeggen. Want ik kan me voorstellen dat je in zo'n situatie misschien denkt van, oh, ik zeg maar niks, want ik wil de sfeer niet verpesten of zoiets.
Ja, en heel
maar
veel
dat
mensen
je gewoon uitspreekt van, dat kan echt, yo, dat kan echt niet.
Ja, en wat ik ook heel veel om me heen hoor, is mensen hebben gewoon geen energie meer om het uit te leggen. Want het is voor mijn gevoel zoiets wat... dan zo logisch is. Maar er zijn nog zoveel ignorant mensen die zichzelf... Ik weet niet wat de psychologie erachter is precies, maar er zijn superveel ignorant mensen. En om het constant uit te leggen, het kost energie. En voor sommige mensen ga je ook door trauma's heen. En het is gewoon heel erg vermoeiend. En op dat moment merkte ik ook op een gegeven moment van, het heeft gewoon geen zin. Dus ik trok me terug. Ik dacht van, ja... Ik besef me heel goed in wat voor wereld ik leef. Dus dit is iets wat mijn ouders me vanaf jongs af aan altijd hebben meegebracht. Van je bent opgegroeid in... je groeit op in Nederland. Je hebt een andere achternaam. Je ziet er anders uit dan zeg maar de meeste Nederlanders. En ook zeg maar de geschiedenis van mijn familie meegekregen. Dus ik begrijp wel in wat voor wereld ik leef. Maar dat je dat in zo'n scene... Dat ook zo speelt, dat ben ik me vooral de afgelopen paar jaren en ook wel eigenlijk ergens in mijn 10 jaar gaan beseffen. En dat vind ik dan op een of andere manier toch wel ergens extra apart onder de mensen die al oppressed zijn.
Die
zeg maar.
Al ervaren hoe het is om anders behandeld te worden.
Ja, maar tegelijkertijd ook heel erg logisch.
Ja, ik denk dat het ook het eigenlijk vervelend is dat heel veel van dat soort opmerkingen die echt ontzettend kwetsend kunnen zijn, dat heel vaak uit de plek komt van naïviteit. Wat je zegt, mensen die gewoon eigenlijk, ja, of liever hun ogen gewoon voor afsluiten en doen alsof het niet bestaat, of er gewoon oprecht niet van afweten. Maar ja, ik denk in de tijden die we leven, denk ik dat het echt wel, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om jezelf te educate yourself.
Yeah.
Ik weet niet waarom ik geen Nederlands kan praten vandaag, maar heel veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van bijvoorbeeld wit privilege, dat een ding is. En ik denk dat daar heel veel misschien onbegrip uit stamt. Omdat mensen dat zeg maar niet erkennen, dat wit mensen dat niet erkennen, dat daardoor dus dit soort dingen voorkomen. En ja, als je dan in discussie gaat, dat je dan gewoon tegen een muur aanloopt eigenlijk.
Ja.
Oh, want als je dat besef niet eerst hebt, dan, ja, dan ga je er nooit komen. Dan ga je er nooit komen. Maar dan wordt het wel heel lastig om elkaars standpunt in te zien. Het is zo belangrijk dat zeg maar mensen daar iets over blijven zeggen.
Ja.
Omdat ja, anders dan als je ermee wegkomt, dan denkt zo iemand volgende keer, oh ha, dat blijkbaar kom ik daarmee weg. Dus zeg ik het nog een keer of zo. Ja. Weet je wel?
Ja, ik merk dus dat ik mezelf uit via dan tekst of video of in real life, als ik de energie ervoor heb, en dan één periode wat langer, meer, en dan een andere periode wat minder, omdat ik dan gewoon wat meer aandacht aan mezelf moet keren. Dat ik dan gewoon op ben.
Ja.
En het is ook, zeg maar, ik blijf mezelf ook constant educeren, want ik weet echt niet alles over alles. En ik denk dat we dat ook nooit helemaal gaan doen. Maar het is heel belangrijk om naar elkaar te luisteren. En om uit je comfortzone te stappen. En ik denk dus dat hetgeen is waar heel veel mensen blijven hangen. Dus dan, ze zitten in hun comfortzone. En wanneer je daar niet uit wil stappen, dan kan je ook niet echt groeien. Want soms is de waarheid gewoon niet fijn om aan te horen. En is dat iets wat heel erg pijnlijk is. En het confronteert je met jezelf.
Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook is waarom mensen heel heftig reageren wanneer ze bijvoorbeeld voor racist worden uitgemaakt. Omdat zij denken, dat zien zij zo als een aanval op hun persoonlijkheid en op wie zij zijn als mens. Dus denken, nee, dat ben ik echt niet. En dan extra hard eigenlijk in de verdediging gaan. In plaats van dat ze nadenken van, goh, zouden ze een punt kunnen hebben? Waarom zouden ze dat denken? Maar ik denk wat ook echt een misconceptie is, dat racisme iets is waarvan POC, persons of color, het aan hen de taak is om witte mensen bij te brengen dat racisme een ding is. Terwijl eigenlijk moet het juist andersom zijn. Want ja, eigenlijk zijn het altijd... De witte mensen worden niet gediscrimineerd. Maar daarvoor is het wel extra belangrijk dat wij ervan bewust zijn dat dat een ding is. En hoe je dat niet moet doen, zeg maar. Ja. Dat is, want heel vaak is racisme iets wat onbewust gebeurt, waarvan mensen denken, oh, maar dat is toch grappig? Of hoe kan dat nou kwetsend zijn? Of zoiets dergelijks.
Als je kijkt naar privilege, is het vaak hebben mensen hebben eigenlijk vaak niet door dat ze op een bepaald gebied privileged zijn, omdat ze nooit te maken hebben gehad met het niet hebben van wat ze hebben. Dus is het ook iets waar ze vaak geen begrip voor op kunnen tonen. En als je het dan wel aankaart en bijvoorbeeld zegt van, oh, dit kwetst mij of dit vind ik niet fijn, dan spreek meteen de ego aan en dan is het zo van, oh nee, maar dat is niet zo. En omdat er gewoon geen begrip is. En ik denk dus als we gewoon heel even soms ons ego aan de kant kunnen zetten, wat super moeilijk is, want daarvoor moet je uit je comfortzone stappen, dan kunnen we naar elkaar luisteren en daarin ook wat meer begrip naar elkaar tonen. En gewoon, niemand is 100% gelijk. We zijn geen orakels allemaal die de volledige waarheid hebben. Dus wanneer iemand tegen jou zegt van, je kwets me, doet me pijn, of dit zit zo, of dit zit zo, of ik ervaar het zo, en jij gaat meteen in verdediging en denkt van, oh nee, maar dat is niet zo, dan vraag ik me af van, are you for real? Soort van, kan je heel even een moment nemen om niet egoïstisch te zijn en te kijken.
Om niet in iemand anders schoenen te kunnen plaatsen. Ja. Dat zegt, en een beetje empathie op te brengen van dat je niet alleen maar vanuit je eigen oogpunt kijkt, maar ja, echt naar iemand anders probeert te plaatsen en denkt van, goh, hoe zou dat hoe zou het zijn als ik niet mezelf was, maar dus dat andere persoon. Er is hier trouwens een heel mooi boek over. Het heet Hallo Witte Mensen. Ken je die?
Nee.
Oh, nou, daar wordt dit heel mooi en eigenlijk in omschreven. Oh ja, het is geschreven door Anousheh Nezhumi. Dit is de blurb. Dit is namelijk, denk ik, echt precies waar we het over hebben.
Ja.
Zwarte Piet is ineens taboe. Neger zeggen mag ook niet meer. What's next? Blanke fluiten schrappen, want dat is ook racisme. Nee, antwoordde ik sinds 2012 regelmatig via de sociale media. Dus toen een witte vriendin tegen me zei, ik wil een salon houden over white privilege en jij moet erbij zijn, over witte dwang gesproken, was ik enthousiast. Dit is, denk ik, gewoon iets wat nog heel erg in de beginfase zit. En ik denk dat door dingen zoals bijvoorbeeld, ik ben heel erg geïnteresseerd in feminisme. En met name intersectioneel feminisme is een begrip wat gelukkig de laatste jaren steeds bekender is.
Yeah.
En voor wie misschien niet weet wat dat inhoudt, intersectioneel feminisme is gebaseerd op het idee dat mensen niet maar op één vlak of één aspect van hun leven ongelijk behandeld worden, maar eigenlijk altijd door meerdere aspecten. Dus het is bijvoorbeeld niet dat je alleen maar gediscrimineerd wordt omdat je een vrouw bent, maar dat kan ook omdat je dan bijvoorbeeld ook nog eens een person of color bent, of door je geloof, of door je sociale achtergrond. Dat soort dingen eigenlijk. Dus het is nooit eigenlijk op een zichzelfstaand iets.
Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om hierover te blijven praten en inderdaad intersectional activisme door te voeren, omdat het is nooit het een of het ander. Heel veel dingen zijn zo met elkaar verbonden, meer dan dat wij vaak doorhebben. En daarom is het dus heel erg belangrijk om die verbindingen ook te begrijpen en daar bewustzijn voor te creëren. Zoals ik zelf begon met veganisme en heel erg keek naar het klimaat en hoe we met onszelf omgingen en dieren leed op dat moment, een paar jaar geleden, had ik op een gegeven moment door van, hé, maar ik bedoel, als ik moet bij misschien wel dubbel zo hard staan voor mensenrechten en voor ongelijkheid hierin, en ook kijken naar hoe dit allemaal met elkaar verbonden is en kolonialisme, daarover te praten en kapitalisme, want al deze dingen die zijn op een of andere manier met elkaar verbonden. En ik bedoel, dat is een heel erg ingewikkeld topic meteen, om daar, ik bedoel, er zitten we hier nog een aantal uur in.
Ja.
Maar het is wel belangrijk om naar al deze dingen te blijven kijken en ervan te leren. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om te leren van onze geschiedenis. En daarom dat ik ook vaak terugkom op kolonialisme en hoe we, zeg maar...
Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar, want ik heb jou inderdaad hier vaker over gehoord. En ook postkolonialisme is dat, volgens mij noem je het toch, dat je dan, dat waar je daar nu nog steeds natuurlijk in die periode zitten.
Ja, we zitten, ja.
Kun je daar wat meer over uitleggen? Want dit is voor mij ook nog heel nieuw. En ik denk voor veel mensen die luisteren, dat hoor je namelijk niet zo heel vaak. Ja.
Ik denk dat als ik kijk naar de geschiedenis en wat er allemaal is gebeurd, en kijk naar de landen die nu welvarend zijn, zoals Amerika en... hier in Europa doen we het prima. Dat is grotendeels dankzij kolonialisme. En ik geloof dat we dat gewoon bespreekbaar moeten maken. En als we kijken naar vooruitgang en gelijkheid, als dat niet iets is wat, zeg maar, zolang dat niet wordt uitgekaart en op tafel wordt gelegd en eerlijk naar wordt gekeken, gaan we niks veranderen. Want history keeps repeating itself. En het zal altijd exploitatie zijn en een ongelijkheid als we niet naar onze geschiedenis kijken en heel eerlijk zeggen van, wat de bliep, weet je wel. En ik weet dat het heel veel mensen pijn gaat doen. Maar we kunnen niet doorgaan en verwachten dat alles gaat veranderen als we niet eerlijk zijn over ons verleden en wat er allemaal is gebeurd.
Zolang we dat niet erkennen, zeg maar, die pijn die daar nog in zit, kan er eigenlijk, kunnen we het soort van niet recht trekken?
Als ik denk, als ik denk persoonlijk, ik bedoel, misschien zit ik er helemaal naast, maar als ik denk aan history keeps repeating itself, bijvoorbeeld als ik kijk naar toen slavernij was, illegaal werd, zeg maar, hoe ze toen nog steeds 10 jaar moesten werken en hoe de slavenhouders werden uitgekeerd. Weet je, gewoon dat soort dingen. En dat wordt bespreekbaar gemaakt, maar het zijn gewoon nog zoveel dingen. Het is heel erg complex en ik denk dat er nog heel veel pijn zit en nog heel veel zit om van te leren. Daarom dat ik het ook zo mooi vind dat dat hele Zwarte Pieten discussie gewoon zo wordt open en bloot wordt neergelegd. Omdat daarin ook een hele belangrijke boodschap zit. Want het is iets wat wordt gezien als traditie en cultuur. Maar als je kijkt naar hoe die dingen tot stand zijn gekomen, dan zie je gewoon dat het weer te maken heeft met racisme, kolonialisme. En het wordt in stand gehouden omdat mensen gewoon niet los willen laten van hun racisme. En de eigenschap van bepaalde dingen die niet van hun zijn. En daarom is het belangrijk dat het wordt aangekaart als we echt verandering willen zien. Want tot die tijd blijft het zich gewoon herhalen.
Ja. En wat zijn dan een soort van alledaagse, eigenlijk een soort van praktische dingen als het op dit aankomt, waardoor je dan daar rekening mee zou kunnen houden of waardoor je eigenlijk die pijn zou kunnen verzachten?
Ik denk dat we kunnen kijken naar wat onze privileges zijn en ook kunnen leren van de geschiedenis, naar mensen kunnen luisteren, onszelf kunnen verdiepen in bepaalde dingen, zoals inderdaad de boeken die jij, dat boek wat jij net aanraadde, of een boek zoals White Privilege of Waarom ik niet meer praat met Why I No Longer Speak to White People About Race. Er is voldoende materiaal om onszelf in te lezen, maar vaak willen mensen dat niet doen omdat het gewoon te confronterend is, denk ik. Maar ik denk dat we gewoon echt uit onze comfortzone moeten stappen om echt die verandering teweeg te brengen.
Ja, dat vond ik heel mooi gezegd. Ik denk dat dat ook een goed moment is om over te gaan op de kijkersvragen. Want zoals gewoonlijk heb ik jullie ook weer via Instagram gevraagd om wat vragen, /stellingen of opmerkingen door te sturen waar wij op in kunnen gaan. Dus ik heb er een aantal geselecteerd en ik ben heel benieuwd. Anne die zegt, ondanks dat Nederland een heel vrij land is qua regering, loopt de samenleving nog achter, heb ik het idee. De hoeveelheid mensen die nog steeds vinden dat er twee genders zijn, maar tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld wel genderneutrale paspoorten. Hoe denken jullie hierover of heb je hier ervaring mee?
Ik heb hier zelf geen ervaring mee.
Maar denk jij dat er inderdaad eigenlijk geen correlatie is tussen wat de Nederlandse regering uitdraagt. Want inderdaad, mensen zeggen altijd Nederland is zo open. En qua regels, inderdaad, zijn we godzijdank, mag hier zoveel. En als je kijkt naar landen waar hele basic mensenrechten gewoon nog steeds niet een feit zijn, denk ik inderdaad, godzijdank dat we in Nederland wonen.
Ja.
Maar als ik dan bijvoorbeeld, ja, dat moet ik ook eigenlijk niet doen, maar als ik dan bijvoorbeeld op Facebook kijk of op Twitter, wat voor tuig daar toch dingen zegt dat ik denk, jongens, in welk jaar leven wij nou nog eigenlijk?
Ja.
Hoe kan het dat in een land als Nederland, waar wij ons allemaal zo open en multicultureel en weet je wel, divers vinden, hoe kunnen er dan nog zulke opvattingen zijn over inderdaad gender? Dus nou, om er even aan te halen waar we mee begonnen. Nikki, die dus onlangs echt wereldnieuws maakte, dat ook echt elke Sean en Anita daarop reageerden met boeien en oh, weer een man die als vrouw wil spelen. Of weet je wat, dat ik echt denk, hoe kan dit nou? Wat is dit nou toch dat dit blijkbaar nog wel echt een ding is? Niet een soort uitzondering, maar ja, heel veel mensen er echt nog zo in zitten.
Ja, ik denk dat we vaak, wat ik vaak realiseer is dat we hier dan in Amsterdam en in andere grotere steden soms in een beetje in een bubbel zitten. En vergeten dat er nog veel meer plekken en dorpen zijn in dit land waar mensen gewoon niet op dit punt zijn. En wat ik heel erg ervaar van Nederland is dat het een land is van tolerantie. En het woord zegt al, zeg maar, je wordt getolereerd, maar het is nog steeds een soort van I don't really agree with you.
Ja, tolerantie is niet hetzelfde als acceptatie.
Nee, precies. Ja. Dus dat is Nederland voor mij. Het is een land waarin waarin het heel erg mooi en utopisch lijkt voor
op
heel
papier,
veel mensen.
Eigenlijk.
Op papier,
ja.
Maar in theorie is er nog echt best wel veel wat we op sociaal level kunnen doen. Echt nog
wat in de praktijk
veel
gewoon nog niet werkt eigenlijk. Of wat gewoon echt nog niet zo ver is. Anoniem die zei, ik ben zelf van mening dat het prima en juist mooi is dat mannen en vrouwen anders zijn. Wat mij betreft slaan mensen hier zo in door. Wat vinden jullie hiervan? Wel, hier hebben we het in het begin ook over gehad. Over labels en hoe het belangrijk is om sommige verschillen te erkennen en andere juist ook niet.
Ja.
Ik denk dat het inderdaad, mannen en vrouwen en alles daartussenin, iedereen heeft zo hun eigen kracht. Maar ik denk, of het nou dus over gender, seksualiteit of racisme aankomt. Ik denk dat er heel veel geaard is in het feit dat mensen of zeggen, ik zie geen kleur bijvoorbeeld. Dat is ook een uitspraak die ik al heel problematisch vind. Of zeggen van ja, mannen en vrouwen zijn toch gelijk. Dus hoezo, weet je wel, moeten er dan andere regels voor komen? Ik denk dat het belangrijk is om wel verschillen te erkennen. Want er is nou eenmaal ongelijkheid in de wereld. Als die ongelijkheid er niet was, dan hoeft het inderdaad niet naar de verschillen te kijken tussen mensen. Want ja, dan was toch dan was er geen probleem. Maar feit is, er bestaat geen gelijkheid in de wereld. En om dat soort van recht te trekken, moeten we naar de verschillen kijken.
Ja.
Om degene die dus structureel benadeeld, ondergewaardeerd, gediscrimineerd worden, om hen even veel kansen te bieden. En ja, dat is denk ik waarom ik het wel belangrijk vind. En dat het niet doorslaan is, maar echt juist noodzakelijk dat we dit doen.
Ja, ja, dat is gewoon een feit. Voor mij.
Ja. And that's the tea.
That's the tea.
Even kijken hoor. Nog een anoniem die zei, er is een paradox met aan de ene kant feminisme, dat zegt go girls, versus genderfluiditeit. Dit zijn twee oproepen die vaak door dezelfde persoon worden uitgesproken, maar ergens elkaar tegenspreken. Wel, ik noem mezelf feminist en ik vind dat een super interessant onderwerp. En daar heb ik heel veel over gelezen. En feminisme is niet alleen maar go girls. Feminisme is gelijkheid voor alle, elk geslacht, elk mens, zeg maar. Dus niet alleen maar voor vrouwen. Maar, om weer terug te komen op wat we net zeiden, vrouwen die worden nou eenmaal structureel anders behandeld dan mannen. Dus daarom is het, denk ik, over het algemeen dat een feministische inslag meer op vrouwen gericht is, omdat zij nou eenmaal meer aansporing nodig hebben, maar support. Omdat mannen, we live in a man's world. Dus ik denk dat daar, dat die paradox, ik denk dat dat anders in elkaar zit. Het is niet go girls en boe mannen, maar Go Girls en oh ja, mannen, jullie zijn er al, dus jullie hebben het niet zo hard nodig.
En daarom is intersectional feminisme ook zo belangrijk, dat we kijken naar, als we dan kijken naar het feit dat vrouwen vaker, dat mannen zeg maar meer zeg hebben en minder oppressed zijn, en dan ook kijken naar hoe black women en trans women dan nog meer oppressed zijn. Ik bedoel, het zijn niet de Oppression Olympics, maar het is wel belangrijk om te zien hoe dat in elkaar zit en hoe die verbanden, zeg maar, we need to stand up for each other. En,
ik vind het woord allies ook echt heel mooi hierin. Yeah. Dat we echt voor elkaar, zeg maar, ook onze nek uitsteken, om dat zo maar even te zeggen. Yeah. Dus dat we niet alleen maar vrouwen, alleen maar witte vrouwen aanmoedigen, maar dat witte vrouwen ook juist zich hard maken voor vrouwen die niet wit zijn. En vrouwen die misschien islamitisch zijn. Of op een andere manier weer lager eigenlijk op de pecking order staan dan witte vrouwen. Dat is echt.
Daarin gewoon je privileges gebruiken en inzien dat je, ook al maak je nu onderdeel uit van een beweging waarin je je oppression probeert aan te kaarten, nog steeds realiseert dat je een privilege hebt en dat je daar iets mee doet. En dat is voor mij hetzelfde. Ik ben, als ik kijk naar hoe ik sta in het hele racisme debat, dan ben ik voor de meeste mensen, omdat ik gemixt ben en een lichtere complexie heb, daarin toch nog privileges heb. En het is heel belangrijk dat ik dat realiseer en dat ik daar gebruik van maak en dat ik dat ook aankaart.
Ik denk dat het mooi is om met deze af te sluiten. Deze is van Mirna en zij zegt: ik ben gelovig en vind dat iedereen mag zijn wie hij zij is. In onze kerk mogen stellen van hetzelfde geslacht gewoon trouwen. En ik denk dat er heel veel gelovigen zijn die dat geloven. Het is vaak maar een klein gedeelte dat een verkeerd beeld afgeeft over christenen die homo's niet accepteren. Die zijn er ook wel, maar er is gewoon verschil. Dat vind ik soms wel moeilijk. Alleen de heftige verhalen komen in het nieuws natuurlijk. Maar dat maakt me wel eens bang dat mensen een verkeerd voordeel hebben over het geloof. En dus ook over mij.
Ik persoonlijk heb niet echt een vooroordeel op een individu qua geloof. Dus ik heb heel veel gelovige mensen in mijn familie. Mijn vader is Rooms-Katholiek, mijn broer is moslim. En als je kijkt naar de individu zelf, ik judge een individu op hoe die individu is, maar niet per se op het geloof.
Nee, niet van, oh, jij bent christen, oh, dus jij zal mij wel haten of zo. Dat...
Nee, en ik begrijp waar het vandaan komt, want die dingen zijn natuurlijk wel met elkaar gelinkt. En vandaar ook dat ik zelf de angst had om uit de kast te komen vanwege geloof, onder andere. Ik begrijp ook wel tegelijkertijd waar het vandaan komt. Ik zelf ben niet super gelovig, ik geloof in iets, maar niet per se aan één. Ik moet het nu niet over mezelf hebben, want dan ga ik weer dieper in op geloof, wat het voor mij betekent. Als ik kijk naar het geloof en de westerse geloof en hoe ze het geloof hebben gebruikt ook om, zeg maar, slavernij goed te praten, heb ik zelf daar niet echt een verbinding mee met het westerse geloof. En kijk ik dan meer naar spiritual practices waar ik mij toe geroepen voel. Ik kijk gewoon naar community gevoel en...
Ja.
Denk ik dat we... Dat vind ik daar persoonlijk meer steun in. Maar ik bedoel, iedereen mag geloven wat hij wil geloven. Ik begrijp de essentie van het geloof. Dat is liefde en heb je naaste lief. En dat is iets heel moois, denk ik.
Ja. Nou, en ik denk dat daarmee wel eigenlijk tot een mooie conclusie zijn gekomen van deze podcast. Ik vond het echt super leuk dat je erbij was. Eigenlijk aan het einde van elke aflevering zeg ik altijd: hier hadden we nog zo lang over door kunnen gaan. Maar dat is ook echt altijd zo. En dit zijn ook weer zulke complexe onderwerpen waar zoveel over gezegd kan worden. Maar ik vond het in ieder geval heel leuk dat wij nu hier in gesprek over konden gaan.
Ik vond het ook heel
leuk. En natuurlijk ook echt om op jouw perspectief erover te horen. Want dat is altijd, vind ik, heel leerzaam om... je iemand anders te kunnen verplaatsen waar we het al over hadden. Dus ik wil je heel erg bedanken dat je erbij was. Ik hoop natuurlijk dat jullie hier ook wat aan gehad hebben. Dat je misschien wat nieuws geleerd hebt of geïnspireerd bent. En nogmaals, dit zijn complexe onderwerpen. Maar ik denk heel goed om het er toch gewoon over te hebben. En ja, het gewoon normaal te maken. Dan wil ik jullie in ieder geval weer heel erg danken voor het kijken. En ik spreek jullie in de volgende aflevering. Doeg!